Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. De flamboyante politicus die met zijn scherpe uitspraken en kritiek op de overheid en integratie voor een aardverschuiving in politiek Nederland zorgde. Het was een man met veel aanhangers en veel vijanden. Ik ben Paul van der Bos, hoofdredacteur van onder andere AD Rotterdams Dagblad. En samen met collega Peter Groenendijk spreek ik met verschillende Rotterdammers over het fenomeen Fortuyn. Hoe kijken zij 20 jaar later terug? Op zaterdag 9 februari 2002 verscheen in de Volkskrant een interview dat heel Nederland op zijn kop zette. Journalist en inmiddels Rotterdammer Frank Poorthuis was één van de makers. In het artikel uitte Fortuyn grote kritiek op de islam en artikel 1 van de grondwet. Daarop werd hij uit Leefbaar Nederland gegooid en richtte hij zijn eigen partij op, de LPF. Frank Poorthuis vertelt hoe dit historische interview tot stand kwam. Hoe had de geschiedenis gelopen zonder dit gesprek? En voelt hij zich verantwoordelijk?
Ik ben Frank Poorthuis. Ik was ten tijde van het interview met Fortuyn politiek redacteur bij de Volkskrant, op de Haagse redactie van de Volkskrant. En daar zat ik al een paar jaar en daar heb ik nog gezeten tot 2005, 2006. En toen, daarna heb ik allerlei journalistieke functies elders gehad. Het laatste bij het AD, waar ik adjunct hoofdredacteur was. En ik woon in Rotterdam, niet zo ver van waar Pim Fortuyn woonde. Het was 2001, 2002, zo zit het eigenlijk in mijn hoofd. 2001 hadden we natuurlijk de 9-11 in New York. We zaten ook al aan het eind van Paars 2, waar heel veel politieke schermutselingen waren over waar moeten we nu naartoe. We zaten nog met de nasleep van Srebrenica. Er zat van alles door elkaar in die tijd. En politiek gezien zag je heel duidelijk dat het naar het eind toe liep met dit kabinet, met het tweede kabinet Kok. Er was een partij, Leefbaar, die opkwam, die wel wat sentimenten vertegenwoordigde, die denk ik niet alle partijen zagen gebeuren, behalve de SP misschien, maar daar praten we verder weinig mensen over. En in één keer was Pim Fortuyn de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Dat was zoals bij ons overkwam eigenlijk. In één keer hadden ze iemand die we her en der al in het land en op dingen al wel hadden gezien, maar die in één keer lijsttrekker van Leefbaar Nederland werd. En in één keer was daar Pim Fortuyn met Leefbaar, waarvan wij tot redelijk lang voor dat die verkiezingen waren, en waar er natuurlijk heel veel tumult gebeurde, dachten, het is leuk dat ze meedoen, het is spicy en het is heel bijzonder, maar het zal de orde niet omvergooien. We interviewden iedereen links en rechts en we hoorden rond en we schreven verhalen, analyses. En in één keer was Pim Fortuyn daar, de man die heel goed kon praten en die ook iets op tafel legde waarvan we misschien wel wisten dat het klopte, maar ook niet zeker wisten of het klopte. Die eigenlijk bij al die partijen allemaal al geshopt had. Bij PvdA, CDA, VVD en nog een paar andere types. En daar allerlei plannen had neergelegd overal waar lijsttrekker had willen worden, in ieder geval heel belangrijk. En die had nu een plekje gevonden in één keer in de zon bij Leefbaar.
Ja, dames en heren van Leefbaar Nederland. Daar sta je dan, hè? 3 maanden geleden, de eerste aftastende gesprekken. En dan nu lijsttrekker van Leefbaar Nederland.
En we wilden ook wel een interview met hem, want je wil in zo'n verkiezingstijd met iedereen interviews hebben. Maar hij deed ze overal behalve met ons. Tot we op een bepaald moment een doorbraak kregen. Volgens mij was het inderdaad Pieter Broertjes, toen hoofdredacteur van de Volkskrant, die via een vriendje bij Leefbaar Nederland ook zei, hij moet het echt doen. En weet je, als je zoiets wilt doen als partij, dan vind je ook altijd wel een manier waarop het rechtvaardig is. Dus ze moesten ook de Volkskrant maar gaan doen. En het was, wat was het, februari 2002. Ergens begin februari. En wij wilden hem graag spreken. Dat lukte dus niet. Toen lukte het wel. En toen zijn we naartoe gegaan met het idee van... we gaan hem rustig aan het woord laten. Kijk, de meeste interviews die Fortuyn gaf... en waar ook heel vaak over werd gesproken is... als hij geïnterviewd werd, dat hij heel snel ruzie kreeg. Omdat iedereen dacht, het is een rechtse rakker... en dan gaan we hem eens lekker zitten oppoken. Waar wij geen zin in hadden, was om na 5 minuten buiten te staan. En we wilden ook wel gewoon Fortuyn laten vertellen wat hij nou echt vond. En wat hij wilde met het land. En waarom hij wilde met het land. En of hij wou meer regeren. En wat hij dan zou doen als hij zou gaan regeren. Want hij werd in de peilingen wel steeds groter. Ik kende Rotterdam nog niet zo goed. Het was voor hem een beetje een regenachtige donderdagmiddag, denk ik. 7 februari vanuit de trein vanuit Amsterdam naar Rotterdam gegaan. Eventjes lopen vanaf Centraal Station naar het GW Burgerplein. En wat toen iets minder goed was dan nu volgens mij. Het was nog een beetje shabby. Behalve zijn huis, was een fantastisch huis is natuurlijk. En, Palazzo di Pietro. Er waren mensen aan het werk en de butler van Pim ontving ons eerst. En we mochten netjes in een van die kamers zitten. En hele mooie stoeltjes, dan een tafeltje. En, we kregen een kopje koffie met het lepeltje precies net naast het kopje, het schoteltje. Allemaal heel netjes geregeld. En, bij zo'n interview is ook altijd een voorlichter. In dat geval was dit Kai van der Linden van Leefbaar Nederland. Die geloof toch al niet zo'n voorstander was voor een interview. Want het paste strategisch niet in wat hij wilde. Het was niet de doelgroep. Maar Kai was een beetje laat ook. En dat heeft hij denk ik zijn hele leven wel berouwd. Want hij was gewoon te laat voor het interview. Dus wij waren denk ik al 1 kwartier, 20 minuten bezig uiteindelijk met het interview wat we hadden. En hadden Pim al op A op de praatstoel. En B al zeg maar zover het net in dat hij ook wel echt redelijk los ging. We wilden al die dingen horen van Pim in het interview die hij ook elders vertelde. En waarvan we wisten, nou, als je dit vertelt, wil ik het ook wel eens een keer op schrift zien. Bij ons. Een groot officieel interview in de Volkskrant. Dat toch een grote landelijke krant is. En dan moet je daar ook durven vertellen. Dus dat lieten we hem allemaal vertellen. Maar in principe heeft hij in dat interview, en hoe gek het ook klinkt, niet heel veel dingen verteld die hij elders niet al een keer verteld had. Alleen wij hebben het coherent bij elkaar in één groot verhaal kunnen vegen. Omdat we gewoon al die vragen stellen. Wat vind je nu eigenlijk en waarom vind je dat? En hoe ga je dat dan doen? En wat vind je echt van de islam, et cetera, et cetera. Maar waar het om draaide, denk ik, in het interview was dat hij zei dat de islam een achterlijke cultuur was. En dat hij zag het gevaar van de politieke islam. Dat is wat hij heel goed onderstreepte. Jongens, we zijn in een tijd beland die je nog niet doorhebben. Dit is er aan de hand.
Geen misverstand. Fortuyn is een griezelig rechtse man.
Vanochtend, in een krantinterview, heeft Pim Fortuyn laten zien wat hij wil. Het masker afgeworpen.
Dit is niet gewoon rechts. Dit is extreem rechts.
Zet je schrap. Wij kiezen voor 1 samenleving van alle Nederlanders. Wij kiezen tegen de tweedracht die nu door Fortuyn en zijn volgelingen van Leefbaar Nederland wordt gezaaid.
En vooral doordat alle andere politici zo enorm tekeer gingen, hadden die mensen bij Leefbaar ook zoiets van, nou, dit kan echt niet goed zijn, dit doen we fout. En daardoor werd het groot en daardoor werd, volgens mij was het die zaterdagnacht, die zaterdagnacht kwam die nacht waarop hij bij Leefbaar moest gaan vertellen van, jongens, ik sta hierachter. Ik neem geen woord terug, heeft hij ook tegen ons altijd gezegd. Dit was het interview, dit hebben we gehouden. Jullie hebben precies opgeschreven wat ik heb gezegd. Voelde zich nooit genaaid en we hadden ook niet de indruk dat we hem aan het naaien waren. Het is gewoon, dit was het. En hij heeft altijd achter dat interview blijven staan. Maar wat ik me herinner is wel dat als je daar zit en je ziet die man zo bevlogen zijn. Dat is, en je ziet daarna ook. En je kunt dit bijna niet meer loszien van wat er daarna gebeurd is. Het is heel erg lastig. Maar dat interview was een zeer bevlogen interview van hem. Hij vond het echt. En hij was aardig voorkomend. Hij maakte grapjes. Het was een heel ontspannen interview, eerlijk gezegd, hoor. Hij vond het grappig om met ons te zitten, want we waren toch in zekere zin de vijand. Hij was voor ons niet de vijand, maar wel iemand die in een ander spectrum zat dan wij gewoonlijk als Volkskrant zaten. Dus we hadden ook wel lol. En we vonden het ontzettend grappig om er tegenover die man te zitten die gewoon lekker op zijn praatstoel zat. En waar wij op dat moment natuurlijk wel zagen dat we een ontzettend leuk interview aan het houden waren. Dat is wel, als je terugloopt naar zo'n interview, dan weet je, Dit is hem wel. Er zijn natuurlijk ook mensen die ons verantwoordelijk hebben gehouden voor die hele nasleep daarvan. En dat denk je zelf ook wel eens. Als dit niet gebeurd was, was hij misschien niet verantwoord. Natuurlijk. Maar dat kun je nooit zo zeggen. Weet je, er lopen altijd gekken rond die overal een aanleiding in zien. Dat hebben we de afgelopen jaren ook wel gezien. Dus, maar het maakte Pimbo zo groot dat hij nog meer het doelwit werd van alles en iedereen. Nou, weet je, de moord op Pim Fortuyn heb ik ervaren zoals alle politiek verslaggevers die ervaren hadden. Het was echt, je houdt dit niet voor mogelijk, je hield het niet voor mogelijk. En we waren net zoals iedereen gewoon in schok. Ik zelf was in Limburg op een partijbijeenkomst van Dijkstal. Diep in Limburg. En 6 over 7, geloof ik. Nee, 7 over 6 ging de telefoon. Bij hem ook en bij ons ook. Jongens, Pim Fortuyn vermoord, extra journaals, et cetera. Nou, wat je dan doet is gewoon even daar reactie halen. En, ik geloof niet dat Dijkstal maat een reactie. Die had nergens een reactie op. En terugrezen naar Den Haag, waar mijn werk is. En daar was ik toen nooit al bezig.
De democratie is vermoord!
Ik denk dat ik mijn auto niet eens kon parkeren. Ik parkeerde altijd onder het plein. En ik moest hem ergens anders neerzetten, want alles was afgesloten. En ik stapte uit. Ik denk dat ik echt wel enorm geraced heb, 7:30.
Dat was de man.
Nee, hij had er zin om. Het is...
En het brandde gewoon, weet je. We hadden dit nog nooit meegemaakt. Het plein was waar nu al die terrassen staan, dat was er vroeger allemaal nog niet. Er stonden een paar terrasjes. Het stond vol met hele woedende mensen. Er brandde iets, ik weet niet wat er brandde. Maar misschien was het een auto, misschien was het een oliedrum. Ik heb geen idee wat er brandde. Er stonden mensen met plakaten en er werd geschreeuwd. En ook wel gehuild, denk ik. En door die menigte ging ik heen. Op een bepaald moment ben je wel klaar, dan heb je het wel gezien. Weet je, je kunt niet een uur staan, want het is allemaal hetzelfde. En mijn baan was de krant voor de volgende ochtend te maken. En verhalen te halen, wat deed met de mensen. Maar op dat moment dat ik binnenkwam in de Tweede Kamer, waren ook al fractievoorzitters zich aan het verzamelen, samen met Jeltje van Nieuwenhoven, die volgens mij toen Kamervoorzitter was. En die waren gewoon aan het vergaderen, wat moeten we doen? En niemand wist wat die moest doen. Ze hadden geen idee. En er was denk ik een sfeer van tumult buiten, binnen de neergeslagenheid en grote vraagtekens over, wat moeten we doen? Er is een lijsttrekker vermoord. Wat grappig is om nu te realiseren, is dat sociale media op dat moment bijna geen rol speelde nog. Het was 2001. Twitter bestond nog niet. Facebook bestond, maar ja, dat was een totaal ander medium dan het nu is. Er was niks. Een paar van die kernpunten die aanzwengelden zijn nog steeds opportun. Niet alleen de zorg, maar de bureaucratie waar Nederland steeds meer in verzeild is geraakt. En dat je toen ook al wel kon zien, maar nu nog steeds meer. De kloof tussen arm en rijk, feitelijk zeg maar. Dat wat er gebeurt in de arbeiderswijken en de politieke elite. Wat die echt heel erg duidelijk ook stipuleerde. Jongens, er is wat aan de hand en jullie zien het niet, want jullie zitten in een totaal ander universum. En dat is ook zo. De politieke kloof, de kloof tussen de elite, maar meer de politieke elite en alles wat er omheen hangt en dat wat er gebeurt in volkswijken is natuurlijk nog steeds groot. Maar ook de kloof tussen arm en rijk en tussen mensen, de have en have-nots. Tussen mensen zoals wij hier zitten en mensen die in de Tarwewijk in Rotterdam wonen. Die is natuurlijk nog steeds. En wat hij echt goed heeft gezien, wat nog steeds een van onze grote problemen is, denk ik toch wel de extremistische islam. Dat is gewoon een probleem wat we nog steeds hebben. En dat gaat niet voorbij, dat komt met golven, maar dat heeft hij allemaal goed gezien. Ja, bureaucratie, extremisme, de achterstanden in de wijken, ja, dat heeft hij goed gezien. Integratieproblemen, waar we nog steeds mee worstelen. Weet je, er is heel veel gezegd, vooral na het interview, over dat wij het met z'n allen allemaal niet zagen wat er gebeurde. Ik denk dat dat waar is, maar ik denk dat bijna niemand het zag. En minder dan ons altijd verweten werd als de politieke journalistiek ziet het niet. De elite ziet het niet. Het klopt wel, maar we zagen het met z'n allen niet. En het is niet dat we het niet wilden zien. Het is dat het heel lang duurt voordat dat soort dingen tot je doordringen. De hele toeslagenaffaire, weet je. En ik wil niet zeggen dat Pim Fortuyn dat voorzien had, maar dit is wel zo'n verschijnsel van bureaucratie waar we in verzeild zijn geraakt. Waar we 10, 20 jaar geleden ook al in zaten in het begin. Het had toen net goed kunnen gebeuren. Het is toen ook gebeurd. En we zijn niet in staat geweest met z'n allen om dat soort problemen op te lossen. De hele toeslagenaffaire is gewoon een typisch voorbeeld van wat mensen toen al zagen en wat alsmaar meer fout is gegaan. Dat nu in Rotterdam een college gevormd gaat worden van Denk en Leef van Rotterdam, het lijkt onwaarschijnlijk, het is onwaarschijnlijk. Maar het is denk ik ook wel heel charmant eigenlijk. Het is een hele charmante wending van het lot. Omdat je misschien ook zou mogen hopen dat daardoor duidelijk wordt dat we niet alleen een probleem hebben met de politieke islam, maar dat het meer een probleem is hoe arm en rijk en de kloof tussen have en have nots misschien gedicht kan worden. Die denk ik belangrijker is dan wat we met de politieke islam hebben. Omdat je dat misschien op dat punt apart kunt zetten en op een andere manier kunt vormgeven dan de problemen die je echt in de grote stad hebt. En de grote stadsproblemen, daar denk ik dat deze partijen zich uitstekend kunnen vinden in elkaars standpunten. Dus ik vind dat heel charmant.
Dit was Fortuyn, door de ogen van Rotterdam. Je hoorde journalist Frank Poorthuis, maker van het historische interview met Pim Fortuyn. Ik ben Paul van der Bos en ik maakte deze podcast samen met Peter Groenendijk. Voor alle andere podcasts van het AD, kijk op ad.nl/podcast of in je favoriete podcast-app.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.